Goedemorgen.
Misschien denkt u bij uzelf, die broeder ziet er wat beschadigd uit. Nou, dat is dus ook zo. En ik heb ook met mijn vrouw afgesproken dat ik niet zou zeggen dat zij het gedaan heeft. Ja, die vensterbank staat lager dan ik dacht. Ja. En ik had ook het gevoel dat ik vroeger, toen ik wat jonger was, ook veel makkelijker kon buigen en door de knieën gewoon gaan dan de laatste keer. Dus het was goed raak. Maar ja, oké. Het zij zo. We gaan met elkaar Gods woord lezen. We doen dat in de brief van Paulus aan de Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 2. En daar lezen we de versen 8 tot en met 14. Dus Colossenzen hoofdstuk 2. Te beginnen bij vers 8. Er staat boven dit gedeelte gevaarlijke wijsheid. We zullen horen hoe het is. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de dood. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen nu met elkaar stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat u het ons geeft om vanmorgen met elkaar samen te zijn. Elkaar hier te ontmoeten in blijdschap en in dankbaarheid. In de allereerste plaats aan u dat u het ons geeft, dat u dit mogelijk maakt. En dat u ook degene bent die zin en betekenis geeft aan deze ontmoeting met elkaar. Maar in het bijzonder hier mogen we een ontmoeting met uzelf hebben. In de muziek, in het zingen van de liederen. Heer, allemaal wijzingen, vingerwijzingen naar u. Die in liefde en vol genade omgezien heeft naar deze wereld, naar mensen zoals wij. En we danken u, Heer, dat u ons niet hebt gelaten in die situatie, in die toestand van hopeloosheid, maar de mogelijkheid hebt gegeven van hoop en van toekomst. En dat maakt ons blij, dat verheugt ons. Heer, dat we uitzicht hebben op dat moment dat u komt en we u zullen ontmoeten en u zullen zien zoals u bent. En dat alles nieuw wordt. Heer, dat mag ook de bemoediging en de vertroosting zijn voor hen die ziek zijn, die worstelen met hun gezondheid. Heer, u kent de namen, u kent ook de omstandigheden waarin men zich bevindt. U kent ook de vragen van het hart. U kent ook de angst en de onzekerheid die dat zo met zich mee kan brengen. Maar we bidden u, Heer, dat u door uw geest machtig zult werken, ook daar, opdat men zich vertroost weet en verzekerd van. En we danken u dat u dat doet en dat we dat ook van u mogen vragen, omdat wij ook weten, Heer, dat uw tegenstander juist deze momenten van zwakheid aangrijpt om het fundament van het geloof onder ons vandaan te slaan. Daarom dank u, Heer, dat u ons meeneemt naar dat vaste fundament, het kruis van Golgotha dat ooit in deze wereld stond en de basis werd van hoop en van toekomst voor allen die in hem geloven. En zo willen we met elkaar dit samen zijn beleven, u de lof, de dank en aanbidding toebrengen, toezingend, ook uitsprekend. Heer, we danken u voor het woord, zoals dat geopend in ons midden mag liggen, we ook met elkaar hebben gelezen. En dank u, Heer, dat u, geleid door de Heilige Geest, ons wilt leiden in uw bedoelingen, in uw plannen met deze wereld, maar ook ten ieder van ons. U kent ons bij name. U heeft plannen, u heeft bedoelingen met ons leven. En Heer, open ons oor en ons hart daarvoor, opdat we uw roep zullen verstaan. Zo bidden we dat van u in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar van Johan de Heer 573, de coupletten 1, 2, 3 en 4. 573, 1, 2, 3 en 4. Thank you. Ik lees graag nog een tekstwoord met u. We lezen ons tekstwoord in Romeinen. Romeinen hoofdstuk 14. En daar vers 9. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over de doden en over levenden heerschappij voeren zou. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp: waarom moest Jezus Christus sterven? Waarom moest Jezus Christus sterven? Dus, wil ons in dit uur door Gods woord en door zijn geest laten bepalen bij de vraag naar het waarom van het sterven van Jezus Christus. Terwijl de tekst die we gelezen hebben in Romeinen 14 vers 9, dat zult u ook opgemerkt hebben, ook de verbinding legt met Pasen. Gestorven en levend geworden, zo staat er. Sterven en opstanding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo leert ons Paulus ook in de eerste Korinthebrief hoofdstuk 15. Een interessant gedeelte wat ik van harte bij u aanbeveel om nog maar eens een keer onderstreept te krijgen van hoe belangrijk met name die opstanding is. Om een antwoord te vinden op het waarom en het doel van het sterven van Jezus Christus, moeten we beginnen met bij de relatie tussen God en mens. De relatie tussen God en mens. En dan blijkt uit Romeinen 5 vers 10 dat daar sprake was van vijandschap. Toen wij nog vijanden waren, zo luidt de tekst, heeft hij, God, ons verzoening aangeboden door de dood van zijn zoon. Dus God en mens leefden bepaald niet op vriendschappelijke voet met elkaar. En tegelijkertijd leert ons dit vers dat God dat niet zo wilde. Integendeel. Dat God duidelijk een hele andere relatie met de mens wilde. Op een hele andere manier ten opzichte van de mens wilde komen te staan. Hij wilde dat u en ik en hem, wij op basis van liefde en van vrede met elkaar zouden omgaan. En dat kon maar op één manier, door de dood van zijn zoon. Gods liefde voor mensen bracht hem tot die daad van verzoening. Hij wil die mensen redden en heeft als redder zijn zoon aangewezen. Jezus Christus is de vertegenwoordiger van God. Hij is Gods tussenpersoon. Ander begrip wat gebruikt wordt is bemiddelaar. Bemiddelaar tussen God en mensen. Zo staat het ook in de eerste Timotheusbrief. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dus God is de initiatiefnemer in deze verzoeningsactie. En in Jezus Christus maakt Hij zijn liefde voor mensen bekend. Door Jezus Christus weten we, al zouden we dat absoluut niet geweten hebben, door Jezus Christus weten we dat God ons lief heeft. En dat het doel van die liefde is om ons te redden van zonde en van dood. Met als doel om ons tot heiligen te maken. Met als doel om ons te veranderen van kinderen van de toorn tot kinderen van God. En tot erfgenamen. Maar hoe kan dat nou gebeuren? En dan lezen we in Efeze 2 het antwoord op die vraag. Want de apostel Paulus spreekt daar dan van de toestand waarin de mens verkeerde. En hij noemt dat dood door overtredingen en zonden. Dood. Maar, zo vervolgt hij dan in het vierde vers van dit hoofdstuk. God heeft door zijn grote liefde, hoewel wij dood waren, ons medelevend gemaakt met Christus. Jezus Christus is het Lam God, zo staat in Johannes' evangelie, dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus Christus kwam om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was, zo staat in Lucas 19. De zondige mens heeft iemand nodig die hem bij God brengt. Geen mens kan rechtstreeks naar God toe. De Heer Jezus is onze voorspraak. Hij is ook die weg. Hij is ook die waarheid. En hij is ook het leven. En dat is wat we ook ontvangen. In de verzoening ontvangen wij leven. Het sterven van Christus was bedoeld om leven te geven aan een dode wereld. Aan een dode mensheid. En God wil dat die mens vanuit deze doodtoestand wordt gebracht tot leven en onsterfelijkheid. Maar het hele werk van de verzoening is uit God, zo staat in de tweede Korinthebrief, die zich door Christus met ons heeft verzoend. Dat is de heerlijke boodschap voor alle mensen ook vandaag. Laat u met God verzoenen. En dat kan. En dat kan nog steeds. Omdat God zich in Jezus Christus al verzoend heeft met ons en met anderen. Het werk van de verzoening is al verricht. En het antwoord is nu aan ons mensen. Christus heeft in deze verzoeningsdaad de liefde van God de Vader bekendgemaakt. In zijn vleeswording. Ja, in zijn vleeswording komt hij tot de mens en zo wordt door hem God en het hart van God geopenbaard in het vlees. De Heer Jezus is mens geworden. Nou, over dat mens zijn van Jezus bestaan tal van opvattingen. Maar misschien ben ik wel heel erg dom. Soms zegt mijn vrouw dat ook wel dat ik dat ben. Gods woord benadrukt dat mens zijn. Gods woord benadrukt het afleggen van zijn goddelijke heerlijkheid, van zijn goddelijke macht, als wezenlijk. Afleggen. Afleggen. Als wezenlijk dus, en van grote betekenis. Een hele belangrijke tekst in deze lezen we in Hebreeën 5, waar ons verteld wordt in welke mate Jezus Christus mens is geworden. En het is bijzonder indrukwekkend wat hier staat. Zo lezen we: tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Wat een tekst, hè? Ja. Dat moet je eigenlijk voor jezelf nog eens een aantal keren nalezen. Ja? En steeds opnieuw maar weer de vraag in jezelf stellen: wat staat hier eigenlijk? Wat staat hier eigenlijk? Wat een woord. Daar moet je wel stil van worden. Kunt u zich voorstellen? Hij heeft gebeden. Hij heeft gesmeekt. Hij heeft geroepen onder tranen. Gods woord noemt dat offeren. Hij heeft zichzelf geofferd. En als we met elkaar letten op de gebeurtenis in Gethsemane, dan zien we dat hij daar ook zijn eigen wil heeft geofferd. In de onvoorstelbare angst van dat moment. Wanneer zweet tot bloed wordt, het uit je poriën wordt geperst, dan is er doodsangst. Erger kun je je niet voorstellen. In die onvoorstelbare angst van het moment heeft hij gebeden of deze drinkbeker, die kruisdood, in zijn onvoorstelbare marteling aan hem voorbij mocht gaan. Men spreekt daarbij tevens uit: maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij werd verhoord uit zijn angst. Dat wil zeggen, de doodsangst die hij kende, werd van hem weggenomen. Maar de opdracht bleef. De verschrikking van de kruisdood blijft gehandhaafd. En zo heeft hij, zo kunnen we lezen in Hebreeën 5, gehoorzaamheid geleerd uit zijn lijden. Gehoorzaamheid geleerd uit zijn lijden. Terwijl wij in onze tijd zo heel nadrukkelijk afstand nemen van het lijden. En de Heer Jezus, Gods woord, maakt ons duidelijk dat de weg tot het gehoorzamen lijden is. Lijden. Lijden leert ook bidden. En bidden leert ook gehoorzamen. En gehoorzamen brengt volmaking. En in die gehoorzaamheid heeft de Heer Jezus Christus het werk verricht. En terecht is dan ook door hem uitgesproken dat prachtige woord van het kruis. Het is volbracht. Het is volbracht. Hij was werkelijk mens. Door en door mens. Hoe terecht is de uitspraak van Pilatus over de Heer Jezus Christus als hij zegt, zie de mens. Ja, de bedoelingen van Pilatus waren niet oprecht. Hij wilde daarmee medelijden opwekken bij het volk en de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar deed zonder dat zelf te beseffen een uitspraak van grote waarde en betekenis, zie de mens. Inderdaad, de verlossing is niet gekomen in een ongrijpbaar en onvoorstelbaar gebeuren in de sfeer van mystiek en onaantastbaarheid, maar is gebeurd in de weg van het mens zijn. Van het mens zijn. Geen bovennatuurlijke gebeurtenis, maar een hele menselijke en toch zinvolle daad. Vol overgave. Een broederlijk gebeuren. Vol liefde. En verlossing. En verzoening. Hier sterft een mens. Gezonden door God de Vader. Zo mogen we lezen die de wereld heeft lief gehad. Johannes 3 vers 16. Geen niks van God en mens. Zodat zijn lijden wordt teruggebracht tot iets van nauwelijks enige betekenis. En waar hij ook zelf niet al te veel te lijden van heeft gehad. Zo hoor je mensen wel eens roepen en zeggen. Bepaalt niet het geval. De diepte, de omvang van zijn lijden blijkt ook nog. Is uit de volgende tekstwoorden. In Hebreeën 2 vers 17 en 18 staat. Hij is in alle opzichten aan zijn broeders gelijk geworden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God. Om de zonden van het volk te verzoenen. En doordat hij zelf in verzoeking heeft geleden. Is hij een hulp geworden voor hen die verzocht worden. In Hebreeën 4 vers 15. Hij is in alle dingen op gelijke wijze verzocht geworden. Zonder te zondigen. En in Hebreeën 5 vers 2. Hij is zelf met zwakheid omvangen geweest. Van grote betekenis ook wat we lezen in Hebreeën 9 vers 4. Hier staat. Hoeveel te meer zal het bloed van de Christus. Die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God heeft gebracht. Ons bewustzijn reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Weet u, dit tekstgedeelte leert ons dat de Heer Jezus de Heilige Geest nodig had. Om te doen wat hij moest doen. Hij was volkomen mens. En als zodanig ook volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Dus het is verkeerd te denken dat de Heer Jezus de dingen die hij deed en kon door zijn eigen goddelijke kracht. Die had hij immers afgelegd. Nee, ook hij moest zich als mens stellen. Onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Als mens kon hij van zichzelf niks. In Johannes 5 vers 30 staat de uitspraak van de Heer zelf. Ik kan van mijzelf niets doen. Ik kan van mijzelf niets doen. Maar in de geest was hij. Die onoverwinnelijke God die het op kon nemen tegen natuurgeweld. Tegen demonen. Tegen zonde en Satan. Niet voor niets zijn er zoveel schriftplaatsen in de evangeliën. Die zijn relatie met de Heilige Geest benadrukken. Hij was waarlijk mens. En dat was ook nodig. Colossenzen 1 vers 18 leert ons waarom hij staat. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Om eersteling te kunnen zijn, was het noodzakelijk dat hij de gestalte van een dienstknecht zou aannemen en aan de mensen gelijk zou worden. Hij was de eerste die het hele proces doorliep van dood naar leven. Zo is hij Heer van de doden geworden. Hij was de eerstgeborene uit de doden. De eersteling van hen die ontslapen zijn. En zo werd hij ook Heer van de levenden. En nu kan hij zeggen, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Openbaringen. Jezus Christus stierf opdat hij de eerste van zowel de doden als de levenden zou zijn. Gods plan is dus niet maar voor een deel succesvol, maar Gods plan is van een absolute volmaaktheid. Zodat Paulus het wel moet uitroepen in zijn brief aan de Romeinen hoofdstuk 11, vers 9, ook diepte van de rijkdom van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onaanspeurlijk zijn wegen. Dat is het geweldige evangelie van Goede Vrijdag en Pasen. En dat betekent dat als we in de komende tijd weer in gedachten op Golgotha's heuvel staan en toeschouwer zijn van de gebeurtenissen, geen gevoel hoeven te hebben van treurigheid en van triestheid. Want wat hier gebeurt is oorzaak van onvoorstelbare vreugde en blijdschap voor een ieder die gelooft. Want in dit gebeuren zien we de hand van God, die het initiatief neemt en zich verzoent met de wereld. Hij heeft in alle opzichten de regie in handen. Niets gebeurt buiten hem om. In het handelen van de Joden, in het handelen van de Romeinen, in het handelen van Pilatus, in het verloten van zijn onderkleed, volgens Psalm 22, in het niet gebroken worden van de beenderen van Jezus. In al die dingen zien we dat God waakt over de weg van het kruis. Het kruis is opgenomen in het blijde evangelie. En ik hoop zo van ganse harte dat u zich bewust bent en ook ervaart die blijdschap. Want dan komen we ook tot roemen. Ja, dan komen we ook tot roemen in het kruis van Jezus Christus. En dat is wat God nou zo graag wil. Dat wij roemen in het kruis. Roemen in het volbrachte werk van Jezus Christus, zegt Paulus in Galaten 6 vers 14. Waar hij bovendien ook nog eens een keer zegt dat het kruis hem heeft gescheiden van de wereld, het terrein van de zonde en de dood, en de wereld ook van hem. Het kruis maakt scheiding. In de uitroep van de Heer Jezus, volgens Johannes 19 vers 30, het is volbracht. Mag die gelovige mens weten, mijn oude mens is geoordeeld. Mijn oude mens is gekruisigd. En in de opstanding van hem ontvang ik het nieuwe. Mag ik van harte geloven dat ik het al ontvangen heb? Om straks in de ontmoeting met hem dat feitelijk ook te kunnen beleven. We hadden het voor de dienst toch even met elkaar over allerlei gebrek en ongemak die je als mens zo kunt hebben. Ook in het ouder worden. En wat is het dan heerlijk als je dan tegen elkaar kunt zeggen van... dat je Jan juist daarom straks zo dankbaar kunt zijn wanneer je dat nieuwe ontvangt. Dan mag je de pijn en het lijden achter je laten. De tijd van gehoorzaamheid lijden, leren, gehoorzaamheid leren is voorbij. Ja. Scheiding. We leven nog wel in deze wereld. Huh? En dat merkt u ook heel goed, hè? Toch? Ja, ja. Dat ervaren we alle dagen dat we nog leven in deze wereld. Maar ik hoop van ganser harte dat we dat ook doen als vreemdeling. Omdat we al hemelburgers zijn. Zegt Paulus in de Efezebrief. We zijn er nog niet, maar we zijn al wel hemelburger. Ja? Hemelburgers. Het kruis scheidt de mens, de gelovige mens van de wereld. En plaatst die mens op de weg. De weg die onze Heer en Heiland is voorgegaan. Dus... er is alle reden voor roem. Er is alle reden voor blijdschap. En het blijde lied van onze verlossing, het blijde lied van onze verlossing, begint met de woorden van Jezus Christus. Het is? Precies. Amen. We gaan zingen. We zingen met elkaar van Johan de Heer. 303. De coupletten 1, 3 en 4. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Gij hebt u voor mij gegeven. Zelf u offerend voor mijn nood. 303. Coupletten 1, 3 en 4.
Thank you.
We willen samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit zegenrijke uur met elkaar. We danken u voor de ontmoeting. En we danken u voor het woord. En we danken u, Heer, dat u ons hebt willen leiden daarin. En ons zicht hebt willen geven op het waarom, het doel van het sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En die dan mochten ontdekken hoe dicht Hij bij ons gekomen is. Hoe Hij letterlijk geleden heeft zoals mensen lijden in deze wereld. Dat Hij de angst van het moment heeft gekend. Zoals wij dat ook kennen in bepaalde momenten van het leven. En wat is het dan goed om te horen dat ook Hij door het gebed daarvan verlost is geworden. In een geweldige verwijzing naar onszelf als een mogelijkheid die U ons geeft. Om met de vragen van ons hart bij u te komen. Met de worsteling die er is. Met de angst die er is. Met de onzekerheid die er is. Dat we ons daar niet voor hoeven te schamen. Dat niet weg hoeven te stoppen. Maar dat we dat bij u kwijt kunnen. En ook mogen weten, Heer, dat u dat niet zomaar voorbij laat gaan, stilzwijgend. Maar dat we momenten zullen kennen en ook mogen kennen. Dat we uw antwoord horen, uw antwoord ontdekken in deze dingen. Heer, we danken u voor het mens zijn. Van onze Heer Jezus Christus. Omdat Hij als mens kon sterven. En daarmee ook de eerste kon zijn. Die van sterven ging naar leven. Van sterven naar opstanding. En we danken u voor de bemoedigende woorden. Dat Hij daarin de eerste is geworden, dat houdt in dat er anderen mogen volgen. En Heer, we danken u dat we in en door het geloof mogen weten dat sterven reeds voorbij te zijn. En uw roep mogen verstaan, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In afwachting van dat grote moment dat uw roep daar is. En we samen met u voor tot in eeuwigheid in die nieuwe schepping zullen zijn. Heer, wat een geweldige toekomst hebben we voor ons. Geef dat mag leiden, Heer, tot roemen in het kruis. Elke dag opnieuw. Roemen in het kruis. En dat we bij voortduring dat lied mogen zingen. Dat begint met: het is volbracht. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied. 332. Hebben we al ingezameld eigenlijk? Hebben we al de collecte gehouden? Dat moet nog. Ja. Nou, muzikanten, jullie gooiden wel een aardig voorspel uit, neem ik aan.
Dan kan er in alle rust gegolfd, dus u hoeft zich niet te haasten, u moet gewoon rustig aan. Dan kunt u ook heel zorgvuldig zijn in het zoeken van het collectegeld. Dat gaan we nu doen dus. En dan zingen we daarna, voor zover mogelijk, staande 332 uit Johan de Heer.
Thank you.
Ik wens u allen een rijk gezegend Pasen. We gaan u heen dragende en ook uitdragende de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van de God onze Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen totdat Jezus komt. Amen.